Een goedemorgen allemaal. Wij gaan lezen uit het boek Deuteronomium en wel uit hoofdstuk 16. Deuteronomium 16, vers 1. Neem de maand Abib, of eigenlijk moet je lezen Aviv. Dat zit ook in het woord Tel Aviv. Neem de maand Aviv in acht en houd het Pascha voor de Heere, uw God. Want in de maand Aviv heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten, kleinvee en runderen op de plaats die de Heere zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. 7 dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven. Vers 6. Vers 5. U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft. Maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten. In de avond als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok, dan moet u het koken en eten op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Daarna in de morgen moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten. Nou, misschien zijn jullie wel een beetje verbaasd dat dit nou de schriftlezing voor vandaag is. Het komt een beetje omdat ik af en toe op de kalender kijk. Ooit hebben de rabbijnen de hele Torah, de hele 5 boeken van Mozes, in 52 stukken geknipt. En elke Shabbat wordt een van die stukken gelezen. Ik weet dat omdat ik af en toe ook in een Messias beleidende gemeente kom. En dan preek ik meestal over de parasha, zo heten die 52 stukjes, over de parasha die dan net toevallig aan de beurt is. En weet je wat nou gisteren aan de beurt was? Exodus 12. Het hoofdstuk waar God het Pascha ingesteld heeft voor Israël. De Joden vieren helemaal geen Pesach, zoals het heet bij hen. Maar het was toevallig aan de beurt om gelezen te worden. En weet je wat nou zo bijzonder is? En daarom heb ik het niet uit Exodus 12 gelezen, maar uit Deuteronomium 16. Omdat in Deuteronomium een heel nieuw aspect aan de orde komt dat je in Exodus niet vindt. En dat komt mij vandaag prachtig uit. Want ik wil het met jullie hebben over Israël. Dan gaat het elke dag in het nieuws over weinig anders dan over Israël. En ook een beetje over Oekraïne en een beetje over Wilders. Maar voor de rest is Israël toch wel een belangrijk thema. Ja, misschien had u nou gehoopt dat u een zegen zou ontvangen waarmee u door de week kan komen. En dat is ook goed. Ik hoop dat u die ook krijgt. Maar ik denk dat we wel eens erg veel bezig zijn met onze persoonlijke behoeften en noden. We hebben van het evangelie wel iets heel individualistisch gemaakt. Alsof het gaat om de vraag of het mij nou maar goed gaat en of ik straks wel in de hemel kom. En dan vergeten we wel eens dat God een plan heeft met deze wereld. Niet alleen met uw leven. Uw leven is een klein onderdeeltje van dat grote plan. En dat plan met deze wereld, met deze schepping, daarin staat nu eenmaal Israël in het middelpunt. En niet u of ik. En dat is heel belangrijk. Ik heb een paar keer met Israël samen dat Pascha gevierd. Dat is op de Sederavond, zo heet die avond. Seder betekent orde. Daar gebeurt alles precies volgens de ordening. Een liturgie, dat is een hele lange liturgie. En tegelijkertijd een beetje een verdrietige. Want je kunt met z'n allen zo'n seder. Wie van jullie heeft dat al eens meegemaakt, zo'n sederavond? Heeft iemand dat wel eens meegevierd? Ik heb het een paar keer meegevierd. Nee. Oh ja, ik zie wat aarzelende vingertjes. Mooi, mooi. Maar het is een beetje toch een trieste vertoning. Want het belangrijkste ontbreekt. Het is net alsof je een soort bruiloft viert, wat allemaal gezellig is en is heerlijk eten en drinken. Alleen de bruid ontbreekt. Ja, die had wat anders. En dus het is toch niet helemaal hetzelfde dan, hè? Dan ontbreekt er wel iets heel wezenlijks op dat feest. En zo is met het sedermaal ook. Wat ontbreekt is het paaslam. Als je alleen Exodus had, dan zou je denken, nou mooi, dat gaan we voortaan elke keer zo doen. Elk jaar in het huis nemen we een paaslam op, 4 dagen. En op de 4e dag, dan mag pa dat slachten en dan eet hij dat met zijn hele gezin. Maar nee, toen Israël aangekomen was in het beloofde land, veranderde dat. Toen moesten de mannen 3 keer in het jaar naar Jeruzalem reizen. Tegen de vrouwen wordt dat niet gezegd, maar die hebben zo'n gebod ook niet nodig. Die komen vanzelf wel mee. Maar die mannen moeten daar even aan herinnerd worden. 3 keer in het jaar. Met Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. En dan moesten ze als gezin een paaslam meebrengen. Het mocht niet thuis geslacht worden. Het moest geslacht worden op, zoals het hier zo mooi heet, de plaats waar de Heere zijn naam zou doen wonen. Nou, wij weten wat dat is. Dat was de tempel van Salomo, de tempel in Jeruzalem. Waar de heerlijkheid des Heeren neerdaalde en waar die heerlijkheid woonde te midden van zijn volk. En daar alleen mocht je dat paas gaan slachten. Daarheen bracht je die paaslammeren, zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. Dat was dan al de tweede tempel. Al die paaslammeren werden naar Jeruzalem gebracht en daar geslacht. En hij zelf, als het ware paaslam, werd toen op Golgotha geslacht, geofferd. Zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe 5. Ook ons paaslam, Christus, is geslacht. Nu denken heel veel christenen dat de Heer Jezus al die wetten heeft afgeschaft. Maar dat is een verwarring. Hij heeft al die wetten vervuld. Maar dat is niet hetzelfde als afgeschaft. We lezen dat hij zelf zegt in Matthäus 5... ik ben niet gekomen om de Torah af te schaffen, maar om die te vervullen. Dus dat is een verschil. Zoals alle offers in het Oude Testament geen waarde in zichzelf hadden, maar alleen maar waarde hadden doordat ze vooruitwezen naar het offer van de Heer Jezus, zo zal het straks zijn in het Messiaanse Rijk. Als daar opnieuw offers worden gebracht, dat vinden christenen maar een raar idee vinden. Maar die offers hebben ook geen waarde in zichzelf. Die hebben alleen maar waarde doordat ze terugverwijzen naar het offer van Christus. Maar de gros van het Joodse volk weet daar nog niet van. Die hebben een bedekking op hun gezicht. Zo staat dat in 2 Korinthe 3. Ze hebben een bedekking op hun gezicht. En daardoor zien ze iets niet wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Namelijk dat Jezus de Messias is. 1/3 van de mensheid is christen. Nou ja, niet allemaal erg serieuze christen, maar miljoenen en miljoenen van hen. Voor hen is vanzelfsprekend de zaak van de wereld. Christus is de Messias van Israël. En van de Joden, nou wel steeds meer, maar het is nog nauwelijks 1%. Je hebt 100.000 Messias beleidende Joden, zoals we dat noemen. Dus Joden die beleiden dat Jezus de Messias is. Niet alleen maar hun persoonlijke verlosser en heer, maar de Messias. En ik hoorde pas van iemand die daar woont dat er nu al wel 20.000 in het land Israël zijn. Messias beleidende Joden. Die weten het. Maar al die orthodoxe Joden die geloven in de profetieën. Die geloven hetzelfde als waar wij naar uitkijken, naar de vervulling van die profetieën bij de komst van de Messias. Alleen ze weten nog niet dat die Messias Jezus is. Maar dat verschil moet je niet zo aandikken. We staan heel dicht bij elkaar. Een dag of 10 geleden had ik nog een Zoom-gesprek met een Joodse rabbi. Nou, Joods kun je weglaten, hè? Alle rabbijnen zijn Joods. Met een orthodoxe rabbi in Jeruzalem. Een goede vriend van me. Hij kwam ooit naar Nederland en hij vertelde dat hij de roeping had gekregen van de Heere God om bruggen te slaan naar de christenen. En toen zeiden ze, is hier iemand met wie ik daarover kan praten? Toen zeiden ze, ja, dan moet je bij Willem Oudel zijn. Dus ze hebben een gesprek georganiseerd met z'n tweeën. Er zaten er nog een paar anderen bij als toehoorders. En we hebben samen gepraat. En sindsdien, Aan het eind van het gesprek, dat was best even pittig, want ik wil weten wat hij eigenlijk van het christendom wist. En hij wil weten of je zonder het geloof in Jezus wel gered kon worden. En tenslotte vielen we elkaar in de armen. En die vriendschap is gebleven tot vandaag in de dag. En vorige week hadden we dus, of de week daarvoor hadden we dus dat Zoom-gesprek. Dat moet een artikel uitgroeien voor het blad Profetisch Perspectief, als je dat kent. En het ging over het boek Zacharia. En we hebben toen allebei benadrukt tegenover de juffrouw die dat interview afnam, dat we eigenlijk allebei dezelfde uitleg van het boek Zacharia hadden. Als er verschillen waren, dan waren dat verschillen die de Joden onder elkaar ook hadden, de christenen onder elkaar ook, want het is best een moeilijk boek. En zo hadden we het onder andere over Zacharia 6. Waar de Messias zal komen. En als de Messias komt, dan zal hij de tempel bouwen. Zoals Salomo de tempel gebouwd heeft zonder zijn handen vuil te maken. Daar had hij zijn mensen voor. Maar toch, hij is de bouwer van de tempel. Zo zal de Messias de bouwer van die nieuwe tempel zijn in Jeruzalem. Nou zult u zeggen, wat gaat mij dat dan? Nou, in de eerste plaats, wij zullen als de Heer Jezus terugkomt er allemaal bij zijn. Pas vroeg iemand mij, als Christus dan terugkomt, zullen we dat dan zien op televisie? Ik zeg, nee, suffert, je zult erbij zijn. Wie van jullie is er al eens een keer in Jeruzalem geweest? Oké. Okay. Ja, de rest is wat zuiniger. Die denken, we wachten wel tot de wederkomst van Christus, want dan zijn we er gratis bij. Hoef je er geen geld voor uit te geven. En zo is het ook. We zitten met de neus vooraan. We zitten niet thuis naar CNN te kijken als het gebeurt. We zitten met de neus vooraan. Wij zullen erbij zijn. Wij zullen met Christus regeren. Met onze verheerlijkte lichamen. Zoals Christus ook met zijn verheerlijkte lichaam zal terugkeren. En voor Israël zal een grote wens in vervulling gaan. Dat is vrede en gerechtigheid op aarde. Dat is al fantastisch als je denkt aan al die oorlogen die ze moeten meemaken. Het betekent ook eindelijk is de Messias in hun midden gekomen. Maar het betekent nog iets anders. Want ik zei u al, als Israël Pascha viert, is dat zonder paaslam. Er ligt een bordje op een van die borden als een soort symbolische verwijzing, zodat ze herinneren, oh ja, ja, er is geen paaslam. En weet u wat de Joden dan zeggen aan het einde van die sedermaaltijd? Shana haba Jerusalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Waarom volgend jaar in Jeruzalem? Omdat er dan weer een tempel zal zijn. En dan kunnen ze weer een echt paaslam slachten. Tegen die tijd dat het zover is, zullen ze weten dat Christus het ware paaslam is. En dat de paaslammeren die ze dan zullen slachten, terugverwijzen naar het paaslam. Precies zoals wij avondmaal vieren. Dat is dan wel niet echt een dier doden. Maar dat is een beetje dezelfde gedachte. Wij denken terug. We doen het tot gedachtenis van hem. We denken terug aan zijn lijden en sterven. Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker eet, verkondigt u de dood van de Heer, zegt 1 Korinthe 10 of 11. Zo zal het dan ook zijn. En als je leest in Ezechiël 45, vers 21, daaromtrent, dan zie je dat ook. In dat Messiaanse Rijk zal het paaslam weer geslacht worden. Maar nou eens even terug naar dat zinnetje. Elk jaar, ik heb het zelf meegemaakt met Pascha, met Sedermaal. Volgend jaar in Jeruzalem. Wat moet je dan weer voorstellen? Al die eeuwen door dat Israël sinds de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70 verstrooid is onder de volken. Ik ben in China geweest in synagogen. Je hebt over de hele wereld synagogen. Fenomenaal. Ik was in de oudste synagoge in Suriname. Dat is de oudste synagoge, ook schijnt het, van het hele westelijk halfrond. Er kwam nou geen Jood meer. Maar het was wel een oorspronkelijke synagoge. Overal waren ze verstrooid. Ver van Jeruzalem. Elk jaar vierden ze Pascha, want dat was niet verboden als er maar geen lam werd geslacht. En elk jaar dachten ze volgend jaar in Jeruzalem. Kun je dat echt geloven? Volgend jaar in Jeruzalem? Jeruzalem was in handen van allerlei volkeren. Jeruzalem is onder de macht geweest van de kruisvaarders. Van de moslims in de 7e eeuw. De kruisvaarders kwamen pas later. De Mamelukken hebben daar eeuwen geheerst. Weer een ander volk. De Turken regeerden daar van 1517 af. Het jaar van de reformatie. Maar dat had er niks mee te maken. Hetzelfde jaar. 1517. Moslims. Volgend jaar Jeruzalem. Vergeet het maar. En als je een orthodoxe Jood was, dan dacht je elke keer, zou het ooit een keer gebeuren? Zou het ooit een keer gebeuren? Er waren wel Joden in Jeruzalem, niet zoveel. Maar ze waren er wel, door al die eeuwen heen. En die zeiden niet volgend jaar in Jeruzalem, want die waren al in Jeruzalem. En die zeggen hetzelfde wat Joden vandaag de dag zeggen. Die in Jeruzalem wonen en daar Pascha vierden. Wat zeggen zij? Volgend jaar in de nieuwe tempel. Volgend jaar in de nieuwe tempel. Zal het ooit gebeuren? In de eerste plaats, het is al een wonder dat Israël überhaupt in stand gebleven is. Ik moet je wel bij vertellen, ik heb dit allemaal in een boekje opgeschreven. Daar kom ik ook eens een boekje schrijven. Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Dit is verplichte lectuur. Ik heb er genoeg bij me, dus dan weet je het vast. Want er wordt zo ontzettend veel onzin, om niet te zeggen klinklare leugens verteld over het nieuws. Grotendeels ook gewoon door onkunde, onnozelheid. En jij als christen moet weten hoe het echt in elkaar zit. Maar ik ga het je nou een klein beetje vertellen. Dan heb je alvast een aanloopje. Ten eerste was dat Israël überhaupt bestaat is al een wonder. Stel je voor dat alle Joden in de eerste eeuw christenen waren geworden. Dan was er vandaag geen volk Israël meer geweest. Want dan waren ze allemaal opgegaan in de christelijke kerk. Had ze zich volledig mee vermengd, was niks van overgebleven. Dan was er geen Israël geweest aan wie God zijn belofte kan vervullen. Stel je voor dat ze verstrooid waren onder de volken en zich overal aangepast hadden aan de heidenen. Dan waren ze volledig ondergegaan in de heidense wereld. Maar Israël bestaat nog, dat is het eerste wonder. Israël bestaat nog. En heel praktisch bekeken, ze bestaan nog omdat ze hun zoontjes besnijden, omdat ze op Sabbat bij elkaar komen, omdat ze de Joodse feesten houden en de spijswit onderhouden. Ze hebben hun identiteit door Gods genade weten vast te houden, dwars tegen alle verdrukkingen in. Israël bestaat nog. Goed, probleem 1 opgelost. Punt 2, hoe krijgen we ze naar het beloofde land? Al die eeuwen door waren allemaal vreemde overheersers. En dan in de 19e eeuw gebeurt er iets bijzonders. Het is een soort vervulling van Jeremia 16, vers 16. Daar zegt God, ik zal jagers gebruiken om ze op te jagen van de bergen en ze terug te brengen naar hun eigen land. Weet je wie die jagers waren? Dat waren de christenen. Denk erom, de grootste vijanden van Israël in al deze 2000 jaar, dat zijn niet de moslims geweest. Dat waren de christenen, zogenaamde christenen. De vervolgingen die de Joden hebben doorgemaakt in Oost-Europa, Midden-Europa, door de eeuwen heen zijn onbeschrijfelijk. En God heeft ze gebruikt om de Joden eindelijk zover te brengen dat ze zeiden, wij gaan hier weg. Al hadden ze het nog zo goed in Rusland of Oekraïne of Roemenië of Polen of waar dan ook. We gaan hier weg. We gaan terug naar het enige land waarvan we weten dat God het ons beloofd heeft. En waarvan we mogen weten dat als Hij het ons toestaat, we ons daar weer zullen mogen vestigen. Het enige land waar we uiteindelijk veilig zijn. Waar we niet te gast zijn. Joden in Nederland en waar dan ook zijn te gast. Pas geleden zei een jonge Joodse man die naar Israël was geëmigreerd. Hij zei, ik ben geëmigreerd naar Israël met mijn gezin. Ik zei, wat zeg je me nou, geëmigreerd? Een Jood die naar het land reist, emigreert niet, die komt thuis. Joden bezoeken Israël niet. Ze komen thuis. Hun voorouders zijn misschien eeuwen geleden daar al weggegaan, maar als een Jood daar aankomt, dan komt hij thuis. Ja, zei hij, dat is ook zo, maar ja, zo zegt iedereen dat, we zeggen dat ook maar zo. We komen thuis. Ik ken dat gevoel niet, ik ben niet geen Jood. En christenen hebben ook niet zo'n land op aarde waar zij thuis zijn, meer dan waar ook. We hebben ook geen heilige steden, zelfs Rome en Wittenberg en Genève, dat zijn geen heilige steden. We hebben twee grote dingen, drie dingen gemeen met de Joden. De God van de Bijbel zelf, de Messias van Israël. Maar zij hebben ook nog het land. En van dat land heeft God al gezegd in Deuteronomium 30, door middel van Mozes. Ooit, nadat ik jullie verstrooid heb onder alle volkeren vanwege jullie eigen zonden. Ooit komt de tijd dat ik jullie terugbreng naar het land van jullie vader, waar jullie vaderen gewoond hebben. Niet een of ander geestelijk land, niet een of ander figuurlijk land, niet een of ander hemelsland. Dat land waar jullie vaderen gewoond hebben. En dat was niet na de Babylonische ballingschap. Toen heeft Israël helemaal geen glorie gekend. Maar die beloften over de terugkeer van Israël zijn verbonden met de komst van de Messias en de komst van het Messiaanse Rijk. Door alle eeuwen heen hebben de christenen dat geweten. Heel veel christenen die geloofden in de Bijbel, die geloofden ook. In Nederland waren dat ook gereformeerde predikanten in de 17e, 18e eeuw. Zeiden, ja, we moeten de Bijbel geloven. Ooit zal God zijn volk terugbrengen naar hun eigen land. Ik heb een boek uit 1866 thuis van een Nederlandse auteur. Die heeft het allemaal precies zo beschreven zoals dat later ook in vervulling ging. Waarom? Omdat die profeet was helemaal niet geworden, omdat hij in de Bijbel geloofde. In de 19e eeuw begint het te komen. Een stroom. Je moet voorstellen dat Palestina toen een uitgemergeld en leeg, verarmerd, verpauperd land was. Daar liepen wat Bedouinen rond. Er waren wat Palestijnse boertjes met stukje land. Er waren ook Joden. Die woonden vooral in de heilige steden, in Tiberias, in Hebron, in Jeruzalem, in Safed. Maar voor de rest was het een groot leeg land. Israël kwam daar naartoe. Ook in het begin van de 20e eeuw. In grote groepen. En ze begonnen het land te ontginnen. De Palestijnen kregen verbaasd toe. En het was zo succesvol dat er zelfs mensen kwamen uit allerlei andere landen. Om mee te helpen en om daar geld aan te verdienen. En die leerden Arabisch. En die gingen dus ook horen bij wat we nu de Palestijnen noemen. Alsof daar een Palestijns volk gewoond heeft in dat land. Er was helemaal geen Palestijns volk. Er waren wat losse Arabieren. Die zich helemaal niet als anders voelden dan de Arabieren in de hele rest van de Arabische wereld. En er kwamen er een heleboel bij. Ik heb daar Palestijnen uit Egypte, Palestijnen uit Armenië, Palestijnen uit Griekenland leren kennen. Die kwamen er allemaal naartoe. En dat ging allemaal redelijk goed. Redelijk goed. Behalve toen de Joden te sterk werden. Toen ze sterk werden. En de Britten hadden toen dat voor het zeggen. Die hadden de Turken weggejaagd in 1917. Het werd Brits mandaat. De Volkenbond vroeg aan de Britten of die dat het land een beetje op orde wilde houden. Maar die kregen steeds meer te maken met die Arabieren. Die hadden ze eigenlijk liever, want die hadden olie en die hadden geld. En die Joden, dat zagen ze eigenlijk helemaal niet zo zitten. Maar ja, de Joden werden zo talrijk en zo succesvol. Ten slotte hebben die Britten tegen de, wat toen de Verenigde Naties heette, gezegd, gaan jullie nou maar een verdelingsplan maken. Weet je wat, dan verdelen we dat hele land onder Joden en Palestijnen. Nou, mijn vader die heeft verteld in 29 november 1947, ik was nog te klein, hoe ze daar allemaal gekluisterd zaten aan de radio. Want het werd rechtstreeks uitgezonden hoe dat ging bij die Verenigde Naties. Welke landen voor dat verdelingsplan waren en welke tegen. Want het plan moest met 2/3 stemmen worden aangenomen. Het is een wonder. Het zou vandaag nooit lukken. Het is een wonder dat het toen aangenomen is. Toen hadden die Arabieren, die Palestijnen, al een eigen staat kunnen stichten. In 1947-48. Maar dat deden ze niet. Waarom niet? Omdat ze zeiden, dit is land van Allah. En onze God zal nooit toestaan dat hier een Israëlische staat komt. En wij gaan met de hulp van Allah die Joden allemaal de zee ingooien. Dus ze zeiden ook tegen de Palestijnen, ga daar maar weg. In een paar weken dan gaan we die staat opruimen en dan kunnen jullie gewoon weer terugkeren naar je eigen land. Je moet je voorstellen, die Joden die de moed hadden op 14 mei 1948 de staat Israël uit te roepen. Tegen een overmacht die 10, 20, 30, 40, 50 keer zo groot was als zij. Is onvoorstelbaar. Is ook een wonder. Onmiddellijk, eigenlijk waren die oorlogen al begonnen, maar onmiddellijk werden ze door alle volkeren om hen heen aangevallen. Ik zei al, een gigantische overmacht. En ze dachten echt, in een paar weken hebben we dat hele land vernietigd. Hebben we de Joden in de zee gedrukt. Maar denk erom, Vanaf de Koran wordt de Jodenhaat geprikt. En voor deze Palestijnen was vanzelfsprekend: Israël mag niet bestaan. Het volk mag eigenlijk helemaal niet bestaan. Maar de staat Israël mag helemaal niet bestaan. Maar die gedachte Israël mag eigenlijk niet bestaan. Die begint al bij de farao van Egypte. Die al het jongetjes in de Nijl liet werpen. Israël mag niet bestaan. Dat zei Haman. Ik verwarde even met Hamas. Haman in de Perzische Rijk ook. Israël mag niet bestaan. Er werd een dag uitgekozen dat ze alle de Israëlieten mochten uitroeien. In Psalm 83 lezen we van de onderliggende volkeren. We gaan het hele volk uitroeien. Israël mag niet bestaan. Toen ik op 7 oktober de televisie aandeed om naar het nieuws te kijken, toen zag ik daar die afschuwelijke beelden. De grootste klap na de Holocaust die aan Israël werd toegebracht. 1200 mensen die daar gemarteld, verkracht en vermoord werden. En wat riepen al die moslims? Allahu Akbar. Onze God is groter dan jullie God. Nu gaan we het bewijzen. Onze God is groter dan jullie God. Dit is een strijd in de hemelse gewesten. Daar weet de NOS niks van. Daar weet al die omroepen niks van. Daar weet de CNN niks van. Jij en ik weten het wel. Dit is een strijd in de hemelse gewesten. Ik ben zelf ooit op het tempelplein geweest, waar eigenlijk geen religieuze uitingen mogen worden gedaan. Dat is zo afgesproken, dan kan iedereen daar komen. Maar er zaten op dat moment 400 Arabieren. Ik weet niet. Allemaal op lange banken. Ik was daar met een van mijn zonen. Ik heb mijn zonen afzonderlijk meegenomen in Israël. Dat is deel van hun opvoeding. En toen liepen daar een paar orthodoxe Joden voorbij. Ik weet niet waarheen. Meestal komen ze er niet, want ze zijn veel te bang dat ze op de heilige plek komen waar de heerlijkheid des Heeren gewoond heeft. Maar goed, er kwamen er een paar voorbij. En al die 400 Arabieren, ik hoor het nu nog, die riepen Allahu Akbar. Die riepen tegen de Joden: onze God is groter dan jullie God. Jullie hebben hier niks te zoeken. Jullie zijn hier verjaagd en nou zijn wij hier de baas. En onze God is hier de baas. En wij zullen uiteindelijk zegen vieren. Het is in 1948 niet gelukt. Het is bij de Zesdaagse Oorlog niet gelukt. Het is bij de Jom Kippoeroorlog niet gelukt. Maar uiteindelijk gaan we jullie de zee ingooien. Onze God is de grootste. Dat ging me door merg en been. En dit is wat vandaag gaande is. Die Zesdaagse Oorlog is al van 67. De Jom Kippoeroorlog is van 1973. En als je een stuk jonger bent dan dat, dan ben je al vertrouwd met de gangbare situatie. Er is een staat Israël. Ja, alsof dat geen gigantisch wonder is dat het bestaat. Toen ik geboren werd, bestond het nog niet. Ik ben geboren in het ergste jaar van de wereldgeschiedenis, toen de Holocaust op zijn dieptepunt was. Onvoorstelbaar. En vandaar dat een heleboel christenen nu eigenlijk toch niet goed weten wat er op 7 oktober gebeurd is. En wat er nu gebeurt. En de goede oude Joe Biden, Rooms-Katholiek. Uiteindelijk lijkt hij me nog meer christen dan Trump dat ooit geweest is. Maar van deze dingen hebben ze geen kaas gegeten. Ja, misschien is het toch wel de goede oplossing. De twee staten oplossen, ja. Hè, dat hadden ze in 1947 al kunnen hebben. Die staat van de Palestijnse staat. De twee-staten-oplossing is een doekje voor het bloeden. Is zand in de ogen strooien. Een twee-staten-oplossing, als dat er ooit gebeurt, dan zal dat alleen maar zijn om een springplank te maken om alsnog Israël te vernietigen. Dan wordt Israël omringd door zware bommen en raketten om op het moment af te wachten om alsnog Israël te vernietigen. Want dat is en blijft het doel. In het handvest van Hamas staat de vernietiging van Israël als nummer 1. Dat is het doel. Want het gaat uiteindelijk om een strijd tussen de God der goden en de geestelijke machten van de duisternis. Die willen voorkomen dat de Messias daar orde op zaken komt stellen. En die ook heel veel christenen zand in de ogen strooien. En intussen blijven de Israëlieten bidden. Ook als ze in Jeruzalem wonen. Met Pascha. O God, volgend jaar. In een nieuwe tempel. Ooit zei mijn goede vriend, waar ik straks over vertelde, de rabbijn Jeruzalem, met wie ik pas dat Zoom-gesprek had, zei tegen mij: Willem, we hebben twee dingen gemeen. De God van Israël, en de God van de Bijbel en de Bijbel. Ik zei: we hebben nog een derde. Ik zei: dat is de Messias. Hij keek me een beetje argwanend aan en dacht: dat begint hij weer over Jezus. Cornelius zegt, luister. Jij en ik geloven dat de Messias ooit zal komen met de wolken des hemels. Jij en ik geloven dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat zei Gabriel tegen Maria. Weet u nog met Kerstmis? Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Vraag maar eens een christen om je heen. Hier in dit vrome land. Al was ze waard. Vraag maar eens, wat betekent dat? Dat ooit hij de troon van David zal ontvangen. De meeste christenen in de Alblasserwaard denken dat die troon intussen verhuisd is naar de hemel. Nou, ik heb van een verhuisbericht niks vernomen hoor. Die troon staat nog steeds in Jeruzalem. Dus ik zei tegen mijn Joodse vriend, hij zal zitten op de troon van David. Hij zal vrede en gerechtigheid stichten in Jeruzalem. En van daaruit over de hele wereld. En zijn gezicht klaarde op. Hij zei, ja Willem, we geloven ook samen in de Messias van Israël. Vroeger hebben Joden en christenen altijd gekissenbis met elkaar. Na de Holocaust is dat veranderd. We spreken nu met elkaar op voet van gelijkheid. Omdat we weten dat die orthodoxe Joden en die orthodoxe christenen niet nog echt in het profetisch woord geloven. In wezen hetzelfde hebben. Behalve dit ene. Ze weten nog niet wie de Messias is. Openbaring 1 zegt, zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien. Ook de stammen van het land, niet de stammen van de aarde. De stammen van het land zullen over hem weeklagen, want ze schrikken zich na. Ze zien ineens dat de Messias komt, dat Jezus van Nazareth is. Zullen ze onmiddellijk weten. Net zoals Petrus onmiddellijk wist dat het Mozes en Elia waren op de berg, zo zullen de Joden onmiddellijk weten dat het Jezus van Nazareth is. Oh, wat krijgen we nu? Wat zal ons nu overkomen? Hetzelfde wat gebeurde toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. En zei, ik ben Jozef, de onderkoning van Egypte, notabene. Ik ben Jozef. Die broers schrokken zich na, want die dachten, oh, nou gaat hij wraak nemen. Nee, het was geen wraak. Hij sloot ze in de armen. En zo zal Christus, als hij straks terugkomt, ook mijn Joodse vriend en zoveel anderen in de armen nemen. Ze horen al bij hem, maar ze weten nog niet wie hij is. En dan zal hij de tempel bouwen, zegt Zacharia 6. En er wordt uitvoerig beschreven in Ezekiel 40 tot 47, tot 48. En in die tempel worden weer offers gebracht die allemaal zullen terugverwijzen naar het offer van Christus. Zoals onze avondmaalsvieringen terugverwijzen naar het offer van Christus. En dan wordt ook dat paaslam weer geslacht. Het zal gebeuren. Op de plaats waar de Heere zal wonen. In Ezekiel 43, daar wordt gezegd dat de heerlijkheid des Heeren opnieuw zal neerdalen in die nieuw te bouwen tempel. Hij zal gevuld worden met de heerlijkheid van Christus zelf. Elke dag bidden mijn vrouw en ik voor de vrede die komen zal. Als de Messias zal verschijnen en zal zitten op de troon van David. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dan laat je niks wijsmaken over twee staten oplossing. Natuurlijk, die politici die moeten wel, dat is hun werk. Die moeten zoeken naar oplossingen. Maar ik reed ooit door Jeruzalem in een taxi. Dat deed ik heel vaak. En dan vroeg ik altijd aan die taxichauffeur, ben jij een Jood of een Arabier? En als die zei een Arabier, dan zei ik, ben jij een moslim of een christen? En in alle drie de gevallen ging ik dan met ze praten over de toestand van Jeruzalem en hoe dat dan verder moet. En ik was er een christen Arabier, mijn chauffeur, en hij... En ik vroeg hem, wat zie jij als oplossing voor heel die problematiek van Joden, Palestijn? En toen zei hij dit, only Jesus can solve the problem. Ik sloeg mijn armen om hem heen, levensgevaarlijk in dat drukke Jeruzalem. Maar ik was zo ontroerd. In Jeruzalem, een christen Arabier die het antwoord had. Only Jesus can solve the problem. Voor degenen die geen Frans in hun pakket hebben. Alleen Jezus kan het probleem oplossen. Als jij hier gekomen bent met een probleem dat menselijke vermogens te boven gaat, weet dan, only Jesus can solve your problem. Maar luister, we zijn hier vandaag bij elkaar voor meer dan alleen maar onze persoonlijke problemen. Hoe ernstig die ook mogen zijn, dat nemen we serieus. Maar deze wereld heeft het probleem. Het probleem verankert zich momenteel in Jeruzalem en in Gaza. Maar het is een wereldprobleem. En die Arabische vriend, die ik verder niet ken, die had het antwoord. Zoals Jezus alleen maar jouw persoonlijke problemen kan oplossen, zo gaat hij ook het probleem van deze wereld oplossen. En daar kijken we met z'n allen naar uit. En we bidden elke dag voor de komst van de Messias. Want als de koning komt, als de koning komt, dan wordt het goed. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u spoedig zult komen. Het kan niet lang meer duren, want uw volk is terug in het beloofde land. Ze hebben daar een eigen staat. En er zijn er heel velen die weet hebben van de komende Messias. Bij anderen is het erg weggedrukt in hun hart. En er zijn er zelfs al heel wat die weten dat de naam van de Messias Jezus is. O Heer, kom toch spoedig. En laat er dan eindelijk vrede en gerechtigheid mogen worden in deze wereld. Het is een spannend jaar dat we zijn ingegaan. Er zijn vele verkiezingen die de democratie van deze wereld bedreigen. En daarmee vrede en veiligheid in gevaar brengen. Maar dat is allemaal nog niet het ergste. Kunstmatige intelligentie zal steeds machtiger worden. Met het klimaat gaat het steeds beroeren. Maar dat is allemaal niet het ergste. Het ergste is dat de machten van het kwaad lijken te gaan overwinnen over de macht van het goede. En Heer, u bent de enige die dat kan verhinderen. Only you can solve the problem. Alleen u kunt vrede en gerechtigheid brengen in deze wereld. Ik bid ook voor degene onder ons vandaag hier die problemen hebben, zorgen, moeite, verdriet. Heer, u bent ook de enige die die zorgen op u neemt. U bent niet alleen maar met de grote dingen bezig, maar ook met de kleine. En daarom leggen we ook al onze zorgen en al onze moeite, ook van deze gemeente en ook van de individuen, in uw handen. Maar ook het grote probleem van deze wereld. Deze wereld die gaat ten onder. En alleen u bent degene die het probleem kan oplossen. Geef dat de harten van veel Joden, van veel christenen, daarop gericht mogen zijn. En vervul onze gebeden hier. Kom haastig hier. Kom spoedig. Zodat we met elkaar kunnen zingen. De koning komt. Amen.